Goedemorgen. Beste mensen, hartelijk welkom. Is al gezegd, maar ik wil het ook nog een keer zeggen. Fijn in jullie midden te zijn. Het is precies een half jaar geleden dat ik hier voor de laatste keer was. 14 november. Het is vandaag 15 mei. Half jaar geleden, wat kan er veel gebeuren, hè? In een paar dagen, laat staan in 6 maanden. Er is ontzettend veel gebeurd. We leven in een hele turbulente wereld. Ik denk niet dat dat nieuw is. Dat is altijd al zo geweest. Sinds Kain zijn broer Abel doodde, is de wereld in brand. Of sinds de zondeval natuurlijk, maar is alles in beweging. En gebeurt alles en de gekste dingen. Maar door alles heen prijzen wij God die God is. Heer onze Heer, hoe heerlijk is uw naam in Purmerend, in Hippolytushoef, in Volendam, maar vooral over de ganse aarde. Psalm 8. De heerlijkheid van God is overweldigend. De grootheid van God. En in die grootheid van God, in die grote kosmos die God geschapen heeft, dan kun je wel eens jezelf afvragen, wat is de mens? Dat u ons mensen geschapen hebt. Als ik kijk naar de sterren, het werk van uw vingers, wat u gemaakt hebt. Wie ben ik? Wie ben jij? Wie zijn wij? En dan zegt God, ik heb een plan met jou als mens. Dat je zult heersen over de schepping. Ik heb alles onder je voeten gelegd. Ik geef je een vrije wil om te handelen. En ik laat het aan de mens over. Nou, wat daarvan terechtgekomen is, dat weten we. Hoe het zou moeten weten we ook. Psalm 1, wat ik net las, was natuurlijk Psalm 8. Psalm 1 zegt hoe we dat moeten doen. Niet wandelen in de raad van de goddeloos of staan op de weg van de zondaars, enzovoort, enzovoort. Maar ons blijven houden aan de wet van God, aan het woord van God. Overdenk dat. Het woord van God is de bron van leven. We zijn als een boom geplant aan waterstromen. Dus het woord van God wat levend gemaakt wordt door de Heilige Geest. Niet als goddeloze kaf van de wind dat geen stand houdt. Het is onvoorstelbaar als je een babytje ziet hoe prachtig dat is. Onschuldig lijkt het. Maar als een babytje groot wordt en zich ontwikkelt, dan kan het in de slechte zin zijn dat een baby een beest wordt. Een mens wordt soms een beest. Dat is het feit wat we rondom ons heen zien, zeker vandaag de dag. En dan gaat het door, die psalm 1 wordt psalm 2. En die vraagt zich af, waarom nou toch? Waarom woelen de volken en zinnen de natie op ijdelheid? Waarom? Waarom doen ze dat, die leiders van de aarde, de machthebbers? Die in plaats van dienaars machthebbers zijn. Ijdel, trots, hoogmoed, overheersen willen. En die elkaar ook nog opzoeken. Waarom is het? En dan zegt de psalmist, omdat het is tegen de Heere en tegen zijn gezalfde. De strijd is geestelijk. En wij als christenen moeten dat weten. We hebben een geestelijke strijd te voeren tegen de Heer en zijn gezalfde. En zij zeggen, weg met die psalmen, weg met het woord van God. Wij zijn onze eigen God. Wij maken onze eigen wetten. We zijn als God. En dan is er een God in de hemel. En dat vind ik een prachtige tekst. Psalm 2. Er is een God in de hemel. En wat doet die God? Hij lacht. Dat is geen cynisme, maar dat is een lach van macht. Dat is een lach van een God die boven al het handelen van ons mensen staat. En dat is een God die troont in de hemel. Vanmorgen gaat het over de troon van God in de hemel. Wie troont daar in de hemel? God. De God, de schepper van hemel en aarde. Hij troont in de hemel en hij lacht. Maar als die God gaat spreken met zijn woord, wat gebeurt er dan? Dan komt alles in beweging. Ik heb me dit jaar vooral in de lijdenstijd, in de passietijd, me vooral bezig gehouden met het evangelie uit Johannes. Het lijdensevangelie uit Johannes. En daar staat, dat is een heel andere benadering van Johannes als die andere drie evangeliën. Johannes schetst Jezus daar veel meer vanuit God gezien, vanuit de troon van God gedacht. En het begin, als Jezus dan gezocht wordt, en dan gaat hij vanuit Jeruzalem door de Beit Kedron om opgepakt te worden door de soldaten. Judas voorop. En die soldaten zijn op zoek naar Jezus de Nazoreër. En wie neemt dan het initiatief? Jezus. En dan zegt Jezus tegen die soldaten, wie zoeken jullie? En dan zeggen die soldaten, wij zoeken Jezus de Nazoreër. En wat zegt Jezus dan? Dat ben ik. Ik ben. Dat is de naam van God. Dat is de naam waarmee Mozes het volk moest bevrijden uit Israël. Ik ben. En wat gebeurt er dan? Weet je dat? Wat schrijft Johannes dan? Dan deinzen de soldaten terug en ze vallen op de grond. Die God dienen wij. Die God troont in de hemel. Over die God spreken wij vanmorgen. Dat is die grote, machtige God die mens werd. Gelijk aan ons mens werd. En naar deze wereld kwam voor onze zonden. Hij stierf, hij stond op en hij voer op naar de hemel. Volgende week donderdag, hemelvaartsdag. Daar in de troon van God heeft Jezus plaatsgenomen. Heeft hij alle eer en luister wat je maar kunt bedenken gekregen uit de rechterhand van God de Vader. En wij moeten opzien naar de troon van God. Daar troont hij. En er ontgaat God niets. Helemaal niet. Laat je niet gek maken door alles wat we zien of ervaren. En het is verschrikkelijk wat we zien en wat we horen, wat er gebeurt. Maar er ontgaat God helemaal niets. Hij die in de hemel zetelt, hij lacht. Hebben jullie een Bijbel meegenomen? Of denk je van het komt wel op het scherm? Toen wij tot bekering kwamen, dat is weer een paar jaar geleden. Vanaf dat moment heb ik altijd de Bijbel meegenomen naar de kerk. En een pen en een papier, ik zie je. Ik zie je klaar zitten. Alles, ja. En ik schrijf altijd dingen op, dan onthoud ik het beter. Ik wil met jullie naar een prachtig boek. Het boek Openbaring. Vind je dat goed? Of schrik je je nu van dat enge boek? Ik wil met jullie lezen hoofdstuk 4. Openbaring, hoofdstuk 4. Dat gaat namelijk over de troon van God. Hij die zetelt daar bovenin. Tenminste, wij wijzen naar boven. In Nieuw-Zeeland doen ze het andersom. Maar dat laat zien de grootheid van God. Hoofdstuk 4, Openbaring. Na deze dingen, zegt Johannes, zag ik en zie, kijk maar mee. Er was een deur geopend in de hemel. En de eerste stem die ik gehoord had, alsof een bazuin het mij sprak, zei, klim hierheen op en ik zal je tonen wat na deze geschieden moet. Terstond kwam ik in vervoering des geestes en zie, er stond een troon in de hemel en iemand op die troon was daar gezeten. En die erop gezeten was, was van aanzien de diamant en de sardius gelijk. En een regenboog was rondom de troon, van aanzien de smaragd gelijk. En rondom de troon waren 24 tronen en op die tronen waren 24 oudsten. In witte klederen en met gouden kronen op hun hoofden. En van de troon gingen bliksemstralen, stemmen en donderslagen uit. En 7 vurige fakkels brandden voor de troon. Dit zijn de 7 geesten Gods. En voor de troon was als een glazen zee kristal gelijk. En midden in de troon en rondom de troon waren 4 dieren vol ogen van voor, van achter. En het eerste dier was een leeuw gelijk. Het tweede dier als een rund. En het derde dier had het gelaat als van een mens. En het vierde dier was een vliegende arend gelijk. En de 4 dieren hadden elk voor zich 6 vleugels, waren rondom en van binnen vol ogen. En ze hadden dag nog nacht rust, zeggende, heilig, heilig, heilig. Is de Heer God, de Almachtige, die was, die is en die komt. En wanneer de dieren de heerlijkheid, eer en dankzegging zullen brengen aan hem die op de troon gezeten is en tot in alle eeuwigheden leeft, zullen de 24 oudsten zich nederwerpen voor hem die op de troon gezeten is en hem aanbidden die tot in alle eeuwigheden leeft. En ze zullen hun kronen voor de troon werpen, zeggende: Gij, onze Heer en God, zijt waardig te ontvangen de heerlijkheid, de eer, de macht, want Gij hebt alles geschapen en om uw wil was het en werd het geschapen. Tot zover. Heb je het begrepen? Heb je verstaan wat we gehoord hebben? Wie was dat ook alweer? Die man onderweg, hè? Handelingen. Wat is Openbaring een prachtig boek? Ben je het met mij eens of niet? Het eerste woord in het boek in het Grieks is apocalyps. Dat betekent openbaring, maar het heeft een negatieve klank gekregen. Apocalyps, teken van de eindtijd, het woord van de eindtijd. Die film ken je waarschijnlijk, Apocalypse Now, naar een boek van Heart of Darkness. Heel veel mensen zijn bang voor het boek Openbaring. Einde van de tijd, rampen, antichrist, het beest uit de zee, het beest uit het land, valse profeet, de draak, het getal 666, merkteken en noem maar op. Grote verdrukking, er is heel veel angst en vooral onwetendheid over het boek. Terwijl het juist zo'n fantastisch, geweldig boek is, met een bijzonder doel. Het is geschreven door Johannes, maar wie is de auteur van het boek? Wie zei dat? Dat is het enige juiste antwoord. Jezus zelf is de auteur van het boek Openbaring. Dat op zich maakt het al een heel bijzonder boek. In het begin lees je: zalig hij die voorleest. Dus wat ben ik? Ik lees voor, ik ben al zalig. Maar jullie die horen zijn ook zalig. Een zalig spreken. Zo is dat boek een geweldig boek waarbij God zelf bij betrokken is. En het grote thema van het boek, waar gaat het over? Preek maar mee, daar hou ik wel van. Waar gaat het boek over? Ja, het gaat over veel dingen, maar wat staat eigenlijk centraal? Wat springt er bovenuit? Sorry?
Dat God boven alles staat.
Dat is het. Dat God boven alles staat. We hebben net Pasen gevierd. Wat hebben we eigenlijk gevierd met Pasen?
Opstanding.
Wat nog meer?
Kruisiging.
Kruisiging, ja. Kruisiging, sterven, opstanding, de dood overwonnen. Maar vooral, hij heeft Satan overwonnen. Dat is niet iets wat nog komen gaat. Dat is gebeurd. Hij heeft de overwinning behaald. En daar gaat Openbaring over. Jezus is de grote overwinnaar. Daar gaat Openbaring over. Maar aan wie is dat boek geschreven? Aan ons. Maar dat is eigenlijk in tweede instantie. Het is heel primair aan iemand anders geschreven. Aan wie? Aan de zeven gemeenten. Wat waren dat voor gemeenten? Zeven gemeenten. Dat zijn jonge gemeenten, jonge kerken zou je kunnen zeggen. Want Jezus in al zijn macht zei bij zijn afscheid tot zijn discipelen: ik heb alle macht in hemel en in Purmerend. En in Hippolytushoek. En in Volendam, of waar je ook woont. Ik zat toevallig naast de Volendammer. Wel leuk. Bij de katholiek. Ik kom uit de katholieke kerk. Zijsprongetje. En dat zeg ik met trots. Er is één gemeente van Jezus Christus. Maar nou dwaal ik af, dat mag niet. Toen Jezus zei: ik heb alle macht in hemel en op aarde, wat sprak hij toen? Ga. Doe dan, weet jullie toch? Ga uit. Toch? En vertel het evangelie. Maakt al de volken tot mijn discipelen. Doopt hen in de naam van de drie-ene God. En leert hen onderhouden. Ga uit. En dat is wat gebeurde. En zo ontstond er 7 gemeenten in Klein-Azië. En aan die gemeenten schrijft Jezus dit boek. Tijd ongeveer 95, 96 na Christus. In een situatie, en dat is heel belangrijk om te weten, dat er heel veel verdrukking was. Die gemeente had het zwaar te lijden onder de verdrukking van de Romeinse heerschappij, van die keizer. Er is niks meer van de zon. En ze leefden in beproeving onder die keizers. En het doel van die gemeente is juist om die 7 gemeenten te bemoedigen in de strijd. En daarom is het ook een boek voor ons. Wij die het ook niet altijd makkelijk hebben. Opvallend in het boek Openbaring is, het spreekt heel veel van symbolen. Er zijn zoveel uitleggingen en die proberen die symbolen te vertalen. Ja, dat moet je heel voorzichtig, of letterlijk te nemen. Terwijl het heel veel symboliek is. En daarom moet je goed de context even in de gaten houden van dat boek. En ik denk dat de Openbaring misschien wel het boek is wat het meest geciteerd, wat het meest citeert juist uit het Oude Testament. Als je Ezechiël leest, die eerste 10 hoofdstukken, die komen bijna overeen met wat we nu gelezen hebben. Ezechiël, Daniël, maar ook hele andere gedeelten uit het Oude Testament, die allemaal genoemd worden in dat boek Openbaring. Openbaring moet je niet vanaf het begin tot het einde lezen. Ik was bezig met Galaten in begin november. En toen opeens was ik met Openbaring bezig. En ik heb nog nooit ben ik zo met Openbaring bezig geweest als vanaf die tijd. En toen viel ineens het kwartje omdat ik de lijn door studie de lijn ging ontdekken. Dat je moet het niet in één keer lineair lezen. Maar er zijn eigenlijk 7 gedeelten, dat boek Openbaringen, die parallel lopen. Die steeds herhaald worden. He, wat we hier in hoofdstuk 4 lezen, dan krijgt Johannes een openbaring vanuit de hemel. Maar daarvoor heeft hij ook al een ontmoeting gehad met God in hoofdstuk 1. Die stem die met hem sprak. En toen viel hij ook al als dood. En je vindt in openbaring nog andere plaatsen waar hij openbaringen krijgt. Nou, die kun je bijna op elkaar leggen. Dus dat is de structuur hoe je openbaringen moet lezen. Getallen enzovoort. Nou, ik heb een paar dia's meegenomen. Ik heb een hele goede iemand die mij assisteert. Wil je dia 3 laten zien? Dan gaan we even heel snel doorheen. Een paar dia's even onder. Kijk, dit is een prachtige tekst. Ik hoorde hem al voorlezen onder het gebed. Want dit is het. Jezus heeft de overheden en de macht ontwapend, ze openlijk tentoongesteld en zo over hen gezegend weer. Dit is Pasen. Dit is het uitgangspunt van Openbaring. Dit is, het moet ons uitgangspunt zijn om te leven vanuit de overwinning van Jezus. De volgende. En daarom deze tekst die ik net al voorgelezen heb. Ga dan heen met al de volken tot mijn discipelen. De volgende sheet. We gaan er even snel doorheen. Deze moet je ook goed onthouden en onderstrepen. Maar in dit alles, wat zijn we dan? Verliezers. Blij dat we in Christus meer dan overwinnaars zijn. Want we zijn verzekerd dat hij ons heeft lief gehad. Volgende sheet. Dit is centraal en openbaar. Jezus heeft alle macht. En de gemeente, we zijn meer dan overwinnaars. Zo, volgende. Ontstaan daar in Klein-Azië die 7 gemeenten. En die 7 gemeenten, nogmaals, aan deze gemeente is het boek Openbaring gericht. Dus alles wat je leest, moet je dat in het vizier houden. Elk woord wat gesproken of geschreven wordt, is bestemd voor die gemeente. En in de tweede lijn ook voor ons natuurlijk, want de Bijbel is van alle tijden. Nogmaals, die gemeente had een zwaar te lijden. Volgende sheet, hier zie je iets van de geschiedenis onder al die keizers die er waren. Wat een tegenstand ze hadden. Nou ja, ik heb nog niet eens Augustus genoemd en Tiberias, Pilatus enzovoort. Nero, dat was er eentje natuurlijk, 54 tot 68. Daarnaast 4 keizers. En dan krijg je Vespasianus. Keizer Vespasianus. Die had 2 zonen, Titus en Domitianus. En die Titus, toen hij nog ineens keizer was, in het jaar 70 trok hij op naar Jeruzalem. En wat deed hij daar? Ja, dat niet alleen. Ja, de hele stad. Hij veroverde die stad. En toen kwam hij ook bij de tempel. En toen las ik net een paar dagen terug van een preek, van een mooie preek van de dominee. En die noemde dat, hij zegt, toen Titus bij de tempel kwam, toen had hij gedacht, want het was in een tijd allemaal van afgoden, elke tempel had zijn afgod. Dus Titus dacht, ik ben benieuwd wat voor afgod er in die tempel staat. En wat voor afgod stond er in die tempel? Niks, die tempel was leeg. Ja, en toen dacht hij, nou, dan steel ik alles maar mee. En zo veroverde Titus in het jaar 70 die tempel. Toen verwoestte hij Jeruzalem. Toen werd hij nog keizer 2 jaar. En na Titus kwam Domitianus. Domitianus, zo moet ik het noemen. Het is nu 15, maar ik denk dat hij net afgelopen is. Er was van november tot mei een tentoonstelling in het Rijksmuseum van Oudheden in Leiden. En er was een tentoonstelling over deze keizer Domitianus. En omdat ik met openbaring bezig was, ben ik er naartoe gegaan. En dan kon je een beetje inleven in wat voor tijd dat was. In wat voor tijd die 7 gemeenten leefden. In welke tijd Jezus dat die boek openbaring schreef aan die gemeenten. Want wat we nu zien in Oekraïne en in de wereld is vreselijk. Maar vergis je niet. Het is van alle tijden. Titus veroverde die stad. Ik heb er nog een plaatje van. En hij kwam terug naar Rome. De volgende sheet. En toen werd die boog, die staat er nog, hè? De boog van Titus. Als eerbewijs dat hij zijn overwinning had behaald. Volgende sheet. We zien de detail als slecht te zien, dat is jammer. Maar dat geeft niet, dat is een detail in die boog. En wat zie je daarin? Dat er allemaal voorwerpen uit de tempel afgebeeld zijn in die boog. Er zit een menorah, staat er afgebeeld. Een tafel met toonbrood. Wat allemaal, wat hij meegestolen had uit die tempel. Trompetten en vooral ook de Joden die als slaven meegenomen werden vanuit Jeruzalem naar Rome. Om Rome te bouwen. Het hele Colosseum is vooral als door Joden gebouwd, als slaven. En het is nu een grote leugen natuurlijk dat Jeruzalem is van de islamieten. Die godsdienst is pas in 600 na Christus ontstaan. Dit is het tastbare bewijs dat Jeruzalem altijd van de Joden is geweest. Je kan het zien, aflezen aan de boog van Titus daar in Jeruzalem. Volgende sheet, dat is de laatste. Dit was Domitianus. Hij riep zichzelf uit tot Heer en God. Dat noemen al die machthebbers, hè? Ze noemen zichzelf Heer en God. Beethoven schreef zijn 3e symfonie, die nu de Eroica heette. Maar Beethoven droeg die symfonie op aan Napoleon Bonaparte. Die zag je wel zitten. Maar toen Napoleon zichzelf tot keizer kroonde, wat deed Beethoven toen? Toen pakte hij zijn partituur en hij ging net zo lang krassen dat hij die naam van Napoleon uit de partituur was. Je kan het nog zien in Bonn in het museum. Die naam heeft hij helemaal weggekrast. Dat was Beethoven. En hij noemde die symfonie de Eroica. En dat is wat keizers doen. Alle machthebbers die zichzelf kronen tot God. Ook Poetin vandaag de dag. Die denkt ook dat hij God is en kan heersen over mensenlevens. Dat is afschuwelijk. Baby's worden beesten. Maar God komt tot zijn doel. Heel kort nog even. Een van die 7 gemeenten is Laodicea. Kennen jullie een gemeente die zich Laodicea noemt? Onze gemeente Hippolytus of heet Philadelphia. Ja, daar. Dat is ook bijna hoogmoed. Ja, want het is ook flauwekul. Want alsof wij niet al die zwakke punten hebben die al die gemeenten noemen. Daarom die 7 gemeenten, die staan natuurlijk weer model voor alle gemeenten, dus al die merkwaardige negatieve eigenschappen die je in al die gemeenten tegenkomt, apart in openbaring genoemd, die vind je in alle gemeenten terug. Ook lauwheid. Was je maar heet of koud, zegt God, maar je bent lauw. En oh, wat denk je dat je rijk bent. Daar hebben wij ook wel een handje van, hoor, in de evangelische wereld. Dat wij denken dat we het weten en dat wij denken dat we het... Ja, maar vergis je niet. Laat het me terugkeren gewoon tot wie we zijn en nuchter worden. Ja. Wat wil ik zeggen eigenlijk? Oh ja, ik wil iets zeggen over Laodicea. God zegt tegen Laodicea, weet je wat jij moet doen? Jij die lauw bent, die onverschillig bent, je moet even gaan shoppen. Je moet gaan kopen. Wat moet je kopen? Goud. Wat in vuur gelouterd is, dat moet je kopen. En je moet kopen witte klederen. En wat zegt Jesaja? Je mag het kopen om niet. En koop ook vooral even ogenzalf, zodat je ziet wat er aan de hand is. Nou, dat bid ik ook wel eens voor mezelf. Heer, geef me maar ogen en oren. Het liefst die van u, om te zien en te begrijpen. Want het preekt zo makkelijk als ik hier sta, maar ik heb ook mijn twijfels en mijn problemen. Dat kan ik u verzekeren. En God zegt, ik sta aan de deur en ik klop, Laodicea. En dat doet hij ook wel eens bij ons. Ik sta aan de deur en ik klop, want ik wil spreken. God wil spreken tot ons. En wat ik nou zo geweldig vind aan de brief van Laodicea, dat ze een belofte krijgen. Wie overwint? En wat staat Laodicea te wachten? Dan mag je met mij zitten op de troon. Vanmorgen gaat het over de troon van God. Wil je op de troon van God zitten? Ik bid wel eens, nou Heer, als ik een plaatsje achterin in uw kerk mag krijgen, ben ik al tevreden. Maar God zegt, ik wil jou plaatsen op mijn troon. Heer, ik ben niet waardig, help. God zegt, ik wil dat jij met mij zit op mijn troon. Ja, maar Heer, ik... Ja, ik weet het, zegt de Heer. Maar ik weet het beter. Peter. Want dit zegt God. God heeft een geweldig plan met mensen. Maar het wordt zo vertroebeld. Door de zonde en alle duisternis waarin wij leven. Maar God spreekt ook vanmorgen met zijn woord. En ik word er dan gezegend. Door mijn eigen woorden. Het zijn de woorden van God. Eer van God. Wie een oor heeft, die... Er staat niet wie een oog heeft, die ziet. Maar wie een oor heeft. En wat moet hij horen? De stem van God. De woorden van God. Alles begint met het woord van God. Als Paulus gaat spreken in 1 Korinthe 15 over de dood en de opstanding. Dan zegt hij, ik ga jullie het evangelie uitleggen. Voor alles, voor eerst dat Christus naar de zonde is gestorven. Is begraven, is opgestaan, is verschenen. En daar staat allemaal bij, naar de schriften. Naar het woord van God. Alles begint door het horen, door het woord van God. Door het woord van God is de aarde ontstaan. En wij draaien het vaak om. Wij willen eerst zien en dan horen. Net als Thomas. Maar God zegt, nee, alles begint met het horen. Toen Abraham zijn zoon moest offeren, wat vind je daarvan? Waarom deed hij dat? Hij had het mes al omhoog staan, Abraham. Waarom deed Abraham dat? Alleen gehoorzaamheid? Of had hij iets gehoord, misschien? Wat zal Abraham gehoord hebben? Heb je daar wel eens over nagedacht? Dan moet je Galaten 3 vers 8 lezen. Ja, al die bijbelteksten. Nou ja, goed, ik denk niet dat ik alle bijbelteksten ken. Deze, want die heb ik dik onderstreept. Die vergeet ik nooit meer. Ook aan Abraham is het evangelie verkondigd. Wij zijn zo geprogrammeerd en misschien wel opgevoed dat we denken de Bijbel bestaat uit twee delen. En we hebben een grote scheiding tussen gebracht. Tussen het Oude en het Nieuwe Testament. Het Oude Testament is wet. En het is voorbij en het Nieuwe Testament is genade. Maar de Bijbel is één geheel. De wet is evangelie. Die begint met het eerste woord. Ik ben de Heere jouw God die je verlost hebt. Daar begint de wet mee. Maar wet wordt pas een vloek als je niet doet wat de wet zegt. Als je gaat liegen, als je gaat stelen en noem maar op. Maar bij God begint alles met het evangelie. En als je dat gaat zien, dan heb je al een heel andere mindset over de Bijbel. De Bijbel is één geheel. En dat begint allemaal met het woord van God. En dan die belofte van Laodicea. Ik moet het niet te lang maken. Ik kan er zoveel over vertellen, maar ik moet me beperken tot de tekst waar we het over gehad hebben. God belooft aan Laodicea om te mogen zitten op de troon van God. En dan lees je direct erachteraan dit hoofdstuk wat we gelezen hebben. Na deze dingen zag ik en zie, er was een deur geopend in de hemel. En wat ziet Johannes? Johannes ziet de hemel. En ik geef je deze tekst maar mee. Want je moet hem thuis maar eens denken overlezen. Biddend overlezen, over nadenken als je buiten bent. Ga maar eens mee met Johannes, wat hij ziet in dat visioen. Dat hij de troon van God ziet. Die deur die open staat. En dan hoort hij die stem die hij eerder al gehoord heeft. En die klinkt als een bezuin en die spreekt, klim maar op en ik zal je tonen wat na deze geschieden moet. En dan staat er, en terstond kwam ik in vervoering van de geest. Je kan een visioen hebben en een visioen is gewoon een beeld wat je ziet. Terwijl je ook nog gewoon in de realiteit van de wereld staat. Zoals Stefanus gestenigd werd. Nou, hij was helemaal bij de... En tegelijkertijd zag hij een visioen van de hemel. Maar in vervoering van geest raken, dat gaat verder. Dan vergeet je alles om je heen. En dan word je als het ware in de geest meegenomen. Net als Paulus toen hij naar de derde hemel opgetrokken wordt. En als je in vervoering van de geest raakt, dan zie je de troon van God. Ben je dat wel eens, in vervoering van de geest? Nou, dat zijn van die bijzondere momenten. Komt niet alle dag voor. Maar Johannes ervaart het. En daar ziet hij die troon van God. Die niet te beschrijven is. Dat moet je dan ook niet fysiek gaan voorstellen. Je moet niet denken dat er een stoel daar bovenin staat waar God op zit. Het is niet te beschrijven. Hij kan alleen maar als het ware beelden, klanken laten zien en laten proeven en laten horen. En daarin wel ook menselijke taal moet gebruiken om het voor ons simpele zielen begrijpelijk te maken. En dan ziet hij een troon en dan ziet hij een persoon die op die troon zit. En dan vergelijkt hij dat met edelstenen, de glans en de pracht van edelstenen. Het mooiste materiaal wat er maar te bedenken is op deze wereld. En dan ziet hij die God, die troon die in de hemel staat. Waar het om gaat vanmorgen is, en ik ga niet te verder op in, dat die troon van God, dat moet ons uitgangspunt zijn. Wij moeten leren denken van bovenaf naar beneden. Wij moeten leren denken als christen, niet van onder, vanuit de diepte, vanuit de zonde, vanuit het verdriet en de pijn naar boven. Heer, waar bent u nu? Maar leven vanuit het geloof, door het woord van God, vanuit de overwinning, vanuit de troon van God. Daar waar de Vader is. Daar waar Jezus is. Daar waar de Heilige Geest is. Daar waar die heerlijkheid is. Dat wat ons voorland is. God op de troon. De troon niet als een ver weg plaats. Maar de troon als het centrum van het universum. En niet andersom. God als het God werkelijk als schepper die alle dingen in zijn hand heeft. En die vanuit die troon zich bezighoudt met zijn schepping en met ons. En dan ziet hij nog meer in die troon. Dan ziet hij ook nog 24 tronen en 24 oudsten. Wie zijn dat? Ja, dat moet je Openbaring uit gaan leggen. 24, dat is 2 keer 12. Ja, dat is logisch. Maar 12 is natuurlijk het getal van de 12 stammen. Dat is de Joodse kant en de 12 apostelen. Dus die 24, dat is het beeld van alle gelovigen van alle tijden. Vanaf Abraham totdat Jezus terugkomt. Al die gelovigen, die zijn daar rondom de troon. Dat is het beeld, dat is de symboliek. Het is allemaal symbool, hè? Maar op die manier moet je Openbaring verstaan. En wat hebben, dat is prachtig, wat hebben die oudsten aan? Witte klederen. En wat staat op hun hoofd? Een gouden kroon. Wat moesten die mensen in Laodicea kopen? Juist deze twee dingen. Goud en witte gewaden. En dat krijgen ze dan. En wat is er verder? Daar in die troon bliksemstralen, stemmen en donderslagen. Laat je niet afschrikken. Maar dat is nou precies, dat zijn de elementen die je later in Openbaring terugvindt als God zijn schalen met gramschap, met vergelding uitstort op deze wereld. Het zijn er altijd, lees Openbaring maar, bliksemstralen, stemmen, donderslagen. En vergis je daarin niet. God komt tot zijn doel. Elke zonde zal verschuild, vergolden worden. Alles wat er nu gebeurt, zal gebeuren en zal een einde hebben. Het zijn zevenvurige fakkels, enzovoort, enzovoort. Een glazen troon daarvoor. Vier dieren ook nog, dat zijn engelen. Ik maak het niet te lang, anders wordt het te veel een bijbelstudie. Maar waar het om gaat, is dat je even gaat proeven wie die troon is en wat daaromheen is. Die oudste, dat zijn engelen die voortdurend zingen. Hou je van zingen, hou je van muziek? Ja? Hou je niet van zingen? Heb ik goed nieuws, in de hemel zing je toch. En dan zing je, maak je de mooiste muziek en hou je van muziek. En zingen met z'n allen, heilig, heilig is de Heere. En dat doen ook die oudsten, dat doen we met z'n allen. Ga Heere onze God, zijt waardig te ontvangen. Openbaring is het boek ook van de muziek. Van de heerlijkheid om God te zingen. Ik ben blij met kunst en met muziek. Wil ik nog iets over zeggen, maar dat doe ik niet. Want ik wil nog naar één ding toe. Na hoofdstuk 4 volgt hoofdstuk 5. Dat gaat ook over de troon van God. Want er is er een stem in de hemel, een engel die zegt... Want ik zag in de rechterhand van hem, die op de troon zat, een boekenrol beschreven van binnen en van buiten. Wel verzegeld met 7 zegels. Een sterke engel die uitriep: wie is waardig de boekenrol te openen en haar zegels te verbreken? De boekenrol uit Openbaring 5 is als ware het geschiedenisboek van alle tijden. Waarin God uitlegt en laat zien zijn plan met deze wereld. Wat er van geworden is en hoe hij dat op gaat lossen. Hoe hij gelovigen gaat beschermen. Maar ook hoe hij tot zijn doel komt. En dat hij wel degelijk ook met zijn toren komt. Maar die boekrol is verzegeld. En dan is de vertwijfeling: wie kan dat boek openen? Wie? Er is maar één die dat kan. Wie is dat? Het Lam van God. Jezus Christus. Jezus alleen. Er is maar één naam die God gegeven heeft. Die naam die mens geworden is. Het is die Jezus die, waar het om gaat. In de hele Bijbel gaat het om de Messias. Het gaat alleen maar om hem. Hij die zit op de troon. En hij die mens is geworden. En ik wil eindigen met een laatste plaatje. De volgende. Oh, kan je het zien? Nee, even terug. Wie? Ken je dit schilderij? Wie kent dit? Ja. Ken je dat? Ja. In hoeverre ken je ook de inhoud? Ja, geef het. Anders wordt het een overhoring. Dat is niet mijn bedoeling hoor, sorry. Maar dit is een schilderij van Marc Chagall. The Yellow Crucifixion. Geschilderd in 1943. Vijf jaar daarvoor, 1938, schilderde hij ook een schilderij. Dat heette The White Crucifixion. Waarin hij de situatie vanaf de wereld zoals die er toen uitzag, weergaf. Maar vijf jaar later, in 1943, wist hij meer dan vijf jaar daarvoor. Chagall was een Jood. En hij schilderde in een heel confronterend schilderij. Wat valt je op de schilderij? Zie je iets? De Torahrol. Ja. Het centrum van het schilderij is een Torahrol. En zie je ook nog daaronder wat er is aan die Torahrol? Dat is bijna niet te zien. Een engel die er zweeft. En die houdt nog een lampje. Het licht van God is het wel. Rechts daarvan zie je natuurlijk het kruis. En dit was shocking. Een kunstenaar die in staat is om heel scherp de situatie van 1943 weer te geven. En ik dacht wel eens, als Chagall nu geleefd had, had hij bijna een gelijksoortige schilderij geschilderd. Hij doet het in een gele gloed. Niet meer wit als vijf jaar daarvoor, maar de geelachtige gloed. De gloed van de verbrandingsovens. 6 miljoen Joden. En nog andere mensen ook. Roma, Sinti's, ook nog andere mensen. Die vergast zijn in de gaskamers. En die verbrand zijn in de ovens. Hij wist dat. En hij schilderde dat. En dan zie je rechts ervan, moeilijk te zien hoor. Maar dan een Joods dorp wat vernietigd is. Joodse mensen die daaronder lopen. Daaronder zie je een ezel die op weg is naar Egypte. Het beeld van Jezus. Links, wat je niet kan zien voor de kijkers links. Ja, want het is even goed links. Niet te zien, maar er staat een schip op wat vergaat. 1943 dat hij dat schilderde. En daarmee haalt hij aan een ramp die plaatsvond. De Struma-ramp, ik weet niet of u ervan gehoord hebt. Was een schip met 800 vluchtelingen. Waarvan 100 kinderen aan boord. En die waren vluchtelingen en die vluchtten vanuit Roemenië op weg naar Palestina. Maar ze werden tegengehouden. Ze konden het land niet in, de Engelsen hielden ze tegen. En op een gegeven moment waren die Turken dat ook zo zat. En ze hebben dat schip zonder anker midden op zee losgelaten. 800 mensen aan boord, waarvan 100 kinderen. En toen kwam er een Russische onderzeeër en die torpedeerde dat schip. En al die mensen zijn omgekomen. Op één na. Eén heeft het overleefd. En wat Chacal nu doet, die schildert heel nadrukkelijk die ramp. Om weer te geven de verschrikkelijke oorlogssituatie van 1943. Hij had dat nu ook kunnen schilderen. Precies dezelfde manier. En heel direct schildert hij dat kruis. Met Jezus aan dat kruis. Maar wie hangt daar? Kan je het zien of is het slecht te zien? Kan je iets zien? Kan je zien wat Jezus om heeft? Normaal hangt Jezus hier naakt aan het kruis. Maar hij schildert hem met een gebedskleed om zijn lendenen. Zoals de Joden een gebedskleed hebben. Je kan nog zien op zijn arm, zijn linkerarm, zie je de gebedsriemen. En op zijn voorhoofd een doosje waarin de Joden de tekst, bijbeltekst. Dus wat Chacal doet, is voor Joden een gruwel. Want het kruis is voor de Jood een gruwel. Alle kruistochten, 2000 jaar kerkgeschiedenis. We hoeven niet trots op te zijn. Maar voor de christenen ook shocking. Want Jezus wordt afgeschilderd als een Jood. En wat Chacal doet is midden in die ellende van de wereld. Zoals het eigenlijk nu ook zo is. Dat het kruis recht overeind blijft. En dat Jezus daar aanhangt als de koning van de Joden. Want toen Jezus stierf, wat deed Pilatus toen? Volgende sheet, laatste. Toen plaatste hij dit bordje erboven. Jezus de Nazareër, koning van de Joden. Pilatus had het begrepen. Toen kwamen die Joodse leiders en die zeggen, je moet die tekst veranderen, je moet ervoor zetten. Hij heeft gezegd, ik ben de koning der Joden. En wat zegt Pilatus dan? Ik heb geschreven wat ik geschreven heb. Pilatus begreep het. Dat Jezus echt de koning van de Joden was. En hij pakte een bordje en in drie talen, Hebreeuws, Latijn en Griek, schreef hij deze tekst op. Omdat de wereld zou weten dat Jezus de koning van de Joden is. Zo stierf Jezus als de koning der Joden. Zo stond hij op en zo is hij in de hemel als de koning der Joden. En mogen wij door genade, omdat Efeze 2 dat zo prachtig zegt, dat aan het kruis van Golgotha, die twee die scheiding maakten, Joden en de christenen uit de heidenen. Die muur is weg en we zijn één. En wat mogen wij zeggen? Jezus is ook onze koning. Wij zijn mede erfgenamen. En dat is het plan van God. En zo zitten wij alle gelovigen van het begin tot het eind, zijn we bestemd voor de troon van God. En dat is het getuigenis. Door zwakte heen van een kruis. Van iemand die daar hangt. Dit is de redding voor de wereld. En Chacal had het begrepen. Ik las van een ik weet zijn naam zo gauw niet, een theoloog die dit schilderij op zijn bureau heeft staan. En zei, dit is voor mij steeds weer een bemoedigingsteken. Dat God door het zwakke heen werkt. Voor mensen dwaas. We hebben naar mensen geredeneerd een belachelijk evangelium door te vertellen. Dat er een God is die als een lam van God geslacht is geweest. Maar dat is nou net de kracht van God. Zo is God. En daartoe zijn wij bestemd. Heer, ik ben niet waardig dat u tot mij komt, is een katholiek gebed. Maar spreek slechts één woord en ik zal gezond worden. God zegt, ik heb gesproken. Twee woorden. Het is volbracht. Alles is gedaan. En wij mogen leven uit genade. Je kan zo je best doen, moet je blijven doen, maar je kan de hemel nooit verdienen. Dat heeft Jezus voor ons gedaan. Hij aan het kruis van Golgotha. En ik kan één ding zeggen, we hebben een geweldige toekomst voor ogen. Dat is de troon van God in de hemel. Gefeliciteerd. Amen. Zullen we bidden samen. Vader in de hemel, we zijn u zo ontzettend dankbaar dat u onze God bent. Dat u een God van het leven bent. Heren, wat we zien om ons heen, u heeft het laatste woord. En we kunnen alleen maar bidden, bidden, bidden. Heer, ontferm u, alstublieft, over al die stakkers die zoveel moeten lijden. Die mensen, onze medemensen, die zoveel te verduren hebben. Bid voor wijsheid, voor mensen die gek geworden zijn in hun hoofd. Die denken dat ze God zijn. Heer, ze hebben nog steeds dagen van u gekregen. Omdat u niet wil dat er ook maar iemand verloren gaat. Zelfs de grootste boosdoener, zelfs de grootste moordenaar kan op het eind van zijn leven, dat bewijst het kruis wel, nog genade van u ontvangen. Heden zul je met mij in het paradijs zijn. Ik bid u zo, Heer, dat u in deze tijd nog steeds ook uw wonderen doet. Dat u de kracht van uw geest ons ook wil bemoedigen om te doen wat we moeten doen. Heer, zet ons maar in vuur en vlam, omdat we niet lauw zullen zijn. Maar vanuit uw overwinning zullen leven en zullen belijden dat u onze God bent. Heer, wilt u ons daar een zegen en bemoedigen. Ook in onze nood, in onze persoonlijke nood. Heer, wilt u ons kracht geven om door te gaan. Door te gaan, door te gaan. En u zegt ook tegen ons, vrees niet. Want ik ben jouw God. Ik ken jouw situatie. En ik ben erbij. Vertrouw mij. Maar ga door. Hou vol. Hou vol. Het komt goed. In Jezus' naam. Amen. Amen. Ik draag de dienst over aan u.